Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan is zelfs Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, vers 7, en we doen het een beetje zachtjes in verband met de coronamaatregelen. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit Colossenzen 1, vers 1 tot en met vers 23. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Daarna wordt u gelezen uit onze gereformeerde belijdenis en wel uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikelen 5 en 6. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis van 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Timotheus, de broeder, de heiligen en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom wij ook van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijken Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd had en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, en dat gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Lezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de artikelen 5 en 6. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een deel het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in een droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwig verderf storten.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 104 en daarvan het 17e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17 gaan we samen zingen. gemeente, u is zojuist gelezen uit 1 Kolossenzen 1. En in dat hoofdstuk wijst de apostel Paulus erop, en hij onderwijst ons daarin, dat hij de gemeente genade toewenst en vrede van God onze Vader. En dan vervolgt hij onmiddellijk daarbij: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende. Dus hij wenst hen de genade van God de Vader en God de Zoon toe. En hij dankt ook de Vader en hij bidt ook tot de Vader altijd voor u biddende. Kennelijk is dat een belangrijk onderdeel in het gebedsleven van de apostel. En wordt dat hier in de Bijbel weergegeven, zodat we daaruit lering en onderwijs ontvangen over hoe ons gebedsleven behoort te zijn. Want u weet, we hebben de Bijbel gekregen, zo zegt de Bijbel zelf, tot onderwijs, tot wederlegging, tot oefening in de rechtvaardigheid is. De Bijbel maakt ons wijs tot zaligheid, tot dat verloste leven. We hebben ook een stukje gelezen uit de Dordtse leerregels. En u weet, de Dordtse leerregels die behelzen de gereformeerde leer tegen de dwaling. Er zijn sommige mensen die denken dat Gods kinderen nooit zullen struikelen. En dat het altijd met hen goed gaat en steeds beter en noem maar op. Er zijn andere mensen die denken dat iemand wel een kind van God kan zijn, maar dat hij dan tenslotte op enig moment in zijn leven weer niet een kind van God kan zijn en dat hij afvalt. En er zijn ook weer andere mensen die denken dat Gods kinderen niet meer zondigen. Nou, al die dingen die zijn niet waar. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. En onze belijdenis zegt dat Gods kinderen inderdaad een hele ernstige val en een hele ernstige manier kunnen struikelen. En dat heeft ook hele ingrijpende gevolgen. Grove zonden, je hebt dus gewoon een struikeling, maar je hebt ook grove zonden, dronkenschap van Noach, leugen van Abraham, moord van David, en noem allemaal maar op, het hele Oude Testament bijna van bladzij tot bladzij kom je wel voorbeelden tegen, Simson die naar Delila gaat. En wat gebeurt er dan? Wel, met dergelijke grove zonden vertoornen zij God zeer. Vervallen in schuld des doods. Bedroeven de Heilige Geest. Verbreken voor een tijd de oefening des geloofs. Verwonden zwaarlijk hun geweten. Verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Totdat hun, wanneer ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. En totdat God weer opnieuw ze opraapt. Gemeente, wat is zonde eigenlijk erg, hè? Ja, zeg maar, dit is voor een kind van God. Ho, pas op. Dit geldt dus voor iedereen, hè? Voor u, voor mij, ook als we onbekeerd zijn. Dus we zitten te luisteren en we gaan zo meteen onbekeerd weer naar huis en we leven zomaar rustig voort. Dan vertoornen wij God zeer. Vervallen in de schuld des doods. Bedroeven de Heilige Geest. Verbreken voor een tijd de oefening. We hebben niet eens oefeningen van het geloof. Verwonden zwaarlijk onze gewetens. En verliezen het gevoel van de genade. Totdat de mens voor het eerst of opnieuw in ernstige boetvaardigheid weerkeert naar God zijn schepper. En dan vertelt onze Dordtse leerregels hoe dat nou komt. En dat is nou goddelijke genade. Want God die rijk is in barmhartigheid neemt naar zijn onveranderlijk voornemen enzovoorts. Gemeente, dat is de Bijbelse boodschap en dat is de gereformeerde leer. We gaan er ook vanmiddag weer een poosje bij stilstaan. En we vragen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in zondag 46 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond op de grond toon onzes gebeds zijn, namelijk God onze Vader door Christus geworden is, en dat u ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders onze aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit God niet aards gedenken, en van zijn almachtigheid alle noodrust of alle behoefte des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover de Heidelberger. Het gaat over het begin van het volmaakte gebed en ook dus de regel voor het gebedsleven. En we zien dan in de eerste plaats dat het gaat over kinderlijke vrees, onze Vader. En in de tweede plaats over de hemelse majesteit die in de hemelen is. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij het gebedsleven. En het gebed, dat is de voornaamste oefening van de dankbaarheid. Het is ook de ademhaling van het geestelijke leven. En waar het geestelijke leven is, daar is ook het gebed. Dat hoort bij elkaar. Geloof en gebed, en kunt u onthouden, die twee dingen horen bij elkaar. We hebben gezien dat dat gebed nodig is. We hebben ook gezien wat dat door God aangename gebed precies inhoudt. En we hebben nog niet stilgestaan bij hoe er dan precies moet worden gebeden. Eenmaal hebben de discipelen aan de Heer Jezus gevraagd, leer ons bidden. En toen heeft de Heer Jezus hun het volmaakte gebed gegeven. Nou, u kent dat volmaakte gebed, hoop ik. Het is het Onze Vader, Pater Noster. En dat Onze Vader, dat vinden we twee keer in de Bijbel. Een keer in het Matthäus-evangelie en een keer in het Lucas-evangelie. Matthäus-evangelie is het slot er nog bij, hè, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, het Lucas niet. Maar in ieder geval, dat staat in de Bijbel, dat is dus een gebed. Nu mogen we dat gebed natuurlijk bidden, het gebeurt ook in de formulieren van onze christelijke kerk. Het avondmaalformulier, het doopformulier, of niet het doopformulier, maar het huwelijksformulier. Daar komen die gebeden ook tegen en we mogen dat dus ook gebruiken aan tafel, met eten bijvoorbeeld. Hoewel, als we dat natuurlijk goed lezen, vooral in het Lucas-evangelie, dan blijkt dat het niet zozeer een soort schema is, een soort vastgesteld model van zo moet er worden gebeden, maar dat het gaat om een richtlijn. Hè? Dat de Heer zegt, dit soort dingen, deze dingen horen aandacht te krijgen in het voor God aangename gebedsleven. Dus wij mogen ook de dingen die in dat Onze Vader staan met eigen woorden proberen te formuleren. Ik ga zelf nog een stap verder. Het is goed dat we dat gebed uit de Bijbel leren. Maar we moeten ervoor oppassen, en Luther waarschuwde er al voor, dat we het Onze Vader niet de grootste martelaar maken. Want u weet, de Romeinen hadden zo'n kralenkrans, zo'n rozenkrans, en dus, dan kwam hij bij de pastoor. En dan zei hij tegen de pastoor, ja, ik heb gelogen of gestolen. Dan zei de pastoor, dat is heel erg, nog geef ik u vergeven, en dan moet je 50 keer de rozenkrans bidden. En dan moet je 50 kraaltjes, en het was dan 50 keer het Onze Vader achter elkaar bidden. Nou, dat is dus God niet aangenaam. Hè? Dus die kant moet het echt niet op. We moeten van het Onze Vader, een volmaakt gebed, niet een martelaar maken. Een soort, ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Een soort contractuele verplichting die we aan God hebben om toch maar veel of vaak of regelmatig wat te bidden, wat te zeggen. Daarvoor is het Onze Vader niet gegeven. We mogen het gebruiken, maar u doet er ook wijs aan om uw kinderen nu zelf ook aan te leren om de gedachten die erin zijn te doordenken En dan ook die zelf te bidden, te formuleren, eerbiedig. Vandaag staan we dus stil bij het begin van dat gebed. En onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, dan kunt u dus over nadenken hoe u dat persoonlijk gestalte geeft. U weet het volmaakte gebed, het heeft een inleiding. Onze Vader in de hemelen zijt, dan komen er 3 B die zijn gericht op God en op zijn eer en op zijn rijk en op zijn wil. En dan komen de volgende 3 B die zijn gericht op onze behoeften, op wat wij nodig hebben. En tenslotte komt er een slot. Begin, 6 beden en een slot. En het begin, dat is dus in de Bijbel en in de catechismus, onze Vader die in de hemelen zijt. En op zich zou je als even na kunnen denken, hoe doen we dat nou persoonlijk in ons persoonlijke gebed? Onze Vader. Onze Vader. Hè? Mijn God. Of onze Heere. Of lieve Heere in de hemelen. Dat zijn allemaal openingen. Die ons in de Bijbel worden geleerd. En in de hemelen dat we niet ja, een beetje gewone menselijke gedachten van God hebben, maar hoge gedachten, dat we altijd dat doen in het besef dat we ons richten met ons denken en ons spreken tot onze schepper, onze rechter, maar ook onze redder in de hemel. God is hoog en groot. Nou, dat zijn dingen die we bij dat begin van het gebed dus goed moeten weten, dat het dus een regel is. En dat we onszelf daarin moeten oefenen. Dat we dus ook onze kinderen en in onze huwelijk elkaar daar ook op wijzen. Dat we elkaar dat ook leren. Dat ouders ook hun kinderen, ja, kleine kinderen leren bidden. Kinderen 2, 3 jaar zijn, dan kunnen ze een beetje praten. En dan moeten ze ook leren bidden natuurlijk. Knieën buigen, voor het bed gaan. Als je s'avonds, ik dank u Heere voor deze dag die ik van u ontvangen mag. En dat het dan later wat wordt uitgebreid en ook wat meer inhoud krijgt. En op een gegeven moment gaat zo'n kind dat dan zelf doen. Het is nog hardop, vader en moeder, dat je daar wat in kunt corrigeren. En dan langzamerhand ook zelfstandig. En als je getrouwd bent, dan doe je natuurlijk je persoonlijk gebeden. Maar ook de gezamenlijke gebeden. Dat kan de ene keer de man zijn, de andere keer de vrouw. En dat je dan ook luistert naar elkaars gebed. En dat je daar dan ook, ja, soms wat verwonderd over bent. Of waarom heb je dat nou aan de Heer voorgedragen? En daar kun je dan over spreken. En dan mag je ook elkaar persoonlijk werd willen opdragen, want het kan best zijn dat dan je vrouw of je man ergens mee worstelt, of een familielid. En dan heb je weer iets voor je persoonlijke gebed. Begrijp je hoe dat nou werkt? Hoe dat nou is, dat gebedsleven? Die voornaamste oefening van dat dankbare leven. Dat het er niet zomaar een beetje bij hangt. En dat is helaas natuurlijk toch wel vaak een beetje de praktijk. Je merkt dan, oh ja, nog even bidden. Ja. Dan zeg ik niet dat het verkeerd is, maar eigenlijk klopt dat natuurlijk niet. Hè. Het is niet zomaar even bidden. Het is de voornaamste oefening. Als het gaat over bijbellezen, de kerk, dit is het belangrijkste. Bidden. Bidden zonder ophouden. Bidden op een eerbiedige manier. En bidden vooral ook op een waarachtige manier. Dat het echt waar is. Dat het waarachtig is. En kijk, als iemand bij u komt en die gebruikt voortdurend dezelfde zinnen en voortdurend maar dezelfde woorden, dan denk u, ja, dat hebt hij niet van, dat klopt iets niet. Dan heb je al in gewone contact. Of als iemand ja, dat voor allerlei ja, wat onbegrijpelijke terminologie gebruikt. Als we nou bij God komen. Dan is het natuurlijk een mogelijk dat onze Vader gebruikt, maar dat u ook wel een schaal en knieën buigt. Dan weet ik dat niet meer zo goed. U weet dat er omgaat in mijn hart, of in mijn huwelijk, of in mijn gezin. U weet ook dat het me pijn doet, dat ik er blij om ben. Maar wil u nou ook helpen en wil u dan ook laten zien dat u die horende en die verhorende God bent. Kijk, eenvoudigheid hoeft niet altijd oneerbiedigheid te zijn. Maar dat we proberen in ons bidden zo eerlijk en zo oprecht mogelijk te zijn. Kinderen zijn vaak heel oprecht, maar die zeggen het ook ja, vrij direct vaak. En dan vertellen ze vaak dan wel de waarheid. Nou, dat is even nog over dat bidden, de wijze van bidden. Nu gaan we dan naar dat onze Vader, het begin. En waarom moeten we dat gebed nu beginnen met onze Vader? Het woordje onze, daar zit natuurlijk iets persoonlijks in. Maar er zit ook iets van meerdere mensen. Niet dat hij mijn Vader, maar dat onze Vader. Onze Vader. Meervoud. Meervoud en persoonlijk. En in de tweede plaats, Vader. Nou, over die beide dingen moet ik wat zeggen. Het gebed is natuurlijk heel persoonlijk. Maar dat gebed, dat raakt niet alleen onze persoon. Je bent getrouwd bijvoorbeeld, dat doe je het ook voor je vrouw. En je kinderen doet het ook voor je kinderen. Je bent ongetrouwd, maar je hebt nog ouders, doet het voor je ouders. Je bent lid van de kerk, doe je voor mensen in de kerk. Dus onze, hè, dat we dus in onze weg voor onszelf, maar ook andere medereizigers naar de eeuwigheid. En dan begrijp je wel, dan is er een heleboel te bidden. Ik ben nog niet zo gauw klaar. En in tweede plaats Vader, onze Vader. Ja, dat is ook weer, hè, dat is God, de grote naam van God. En als u de gebeden hier in de preek hoort, ik ben niet zo gewoon om dat vaak te gebruiken. Af en toe, maar niet vaak zo. Dat is ook een beetje vanuit de opvoeding zo gekomen. En die vadernaam, dat is toch een hele bijzondere naam. Alhoewel, bij iemand als Calvijn kom je het regelmatig tegen. En bij Paulus kom je tegen. Dus er is op zich natuurlijk geen bezwaar tegen het gebruik van die naam Vader. Hoewel we natuurlijk wel weer moeten onderstrepen dat God, ja, natuurlijk, Vader betekent de oorsprong, de verwekker. En is in zekere zin Vader van alle mensen, omdat hij natuurlijk de schepper is van alle mensen. Vader noemen we dat uit kracht van schepping. Maar dat is natuurlijk niet Vader uit kracht van genade. Dat is hier alleen in Christus. Dus zijn Vader uit kracht van genade. En hier is ook nog Vader voor zijn eigen Zoon. Vader kunt lezen in Johannes 19, dat hij Jezus zijn Vader aanroept. Dat is een natuurlijke band tussen God de Vader en God de Zoon, een band van de drie-eenheid. De Vader heeft de Zoon gegenereerd, leert ons de Bijbel en de belijdenis. Waarom heeft ons Christus dat nou geboden om zo dat gebed te beginnen? Onze Vader. Nou, het antwoord, en dat gaat natuurlijk over het gelovige antwoord. Opdat hij ons gestonden aan, dat betekent onmiddellijk, gelijk bij het begin van het gebed, in ons twee dingen zou verwekken. Dus dat Christus in ons twee belangrijke dingen verwekt. In de eerste plaats kinderlijke vrede en in de tweede plaats ook een kinderlijk toevoorzicht. En toevoorzicht, dat is een ander woord voor vertrouwen. Dus het gaat over een kinderlijk vrezen en een kinderlijk vertrouwen. Dus dat bidden, en zo beginnen we ook het gebed met een kinderlijk vrezen. Vrezen heb ik uitgelegd als ontzag. En dat we dus doen in ontzag voor die grote God die we aanroepen. En een kinderlijk ontzag. Je hebt natuurlijk slaafse vrezen of dat je bang bent voor iemand, dat wordt niet bedoeld. Als een kind eigenlijk zijn ouders lief heeft en toch ook weer zegt, ja, maar het zijn wel mijn ouders, hè. Die ouders zijn niet je vriendjes. Ik bedoel het weer biedig, hoor. Ja, dat is wel je ouders, die spreek je ook aan met je, niet met je, ja, met u, hè. Want je vader en moeder, die zorgen voor je, die zijn over je gesteld. Nou, zo, dat is dus kinderlijk vrede, kinderlijk ontzag. En waarom moeten wij nu voor God en voor de God van de Bijbel kinderlijk ontzag hebben? Ik zal een paar dingen noemen. Waarom is dus Theogos onze vader? Kinderlijk ontzag. Zoals een kind opziet tegen zijn vader, tegen zijn ouders. Zo opzien tegen God. In eerste plaats vanwege Gods eigenschappen. God is de heilige God. De rechtvaardige God. Hij is de genadige God. De God is groot en wij begrijpen dat niet. Kinderlijk ontzag. Misschien heb je dat in het voorjaar ook al. Dan loop je door de schepping heen. Je ziet de hemel en de aarde. Je ziet alles weer open gaan. Denk je, wat is dat toch ongelooflijk mooi. Ja, gemaakt door God. En dat we die God dan daarom ook vereren en erkennen. En dus vandaar kinderlijk ontzag. Ontzag vanwege Gods eigenschappen. En ontzag ook vanwege Gods beloften. Het alles beloofd. Dat is allemaal in de Bijbel. Hè? De grote Bijbel gegeven. De Kanselbijbel ligt hier voor me. En daar staat van alles in. Dat heeft God geopenbaard. Heeft hij ons verteld. En God die daalt daarin heel laag af. God die komt zelfs bij ons, bij mensen. Zit, ik heb een hand en ik heb benen en ik heb ogen. He, dat noemen we dus dat God op een mensvormige wijze naar ons toe komt. En voor ons, die grote God, die wij dus niet kunnen doorgronden, die komt bij ons en die begint op een hele eenvoudige manier met ons te praten. En ons in de Bijbel dingen te vertellen. Dat is toch ja, indrukwekkend, klopt. Het begin van de Bijbel, het is een geweldig indrukwekkend hoofdstuk, Genesis 1. Moet alles nog ontstaan? Nou, wat is dat vertellend? In het begin schiep God de hemel en de aarde. God zei, er was licht en toen was er licht. Vanwege zijn, ja, vanwege zijn grootheid, vanwege zijn, ja, zijn, dat hij afdaalde in deze wereld. De Bijbel waarin hij alle dingen heeft gedaan voor de geschapen, maar ook voor de zondige wereld. En dat God zijn zoon bijvoorbeeld beloofd heeft en ook zijn zoon gestuurd heeft naar Bethlehem. En dan zien we de engelen zingen, eer zijn God, vrede op aarde, de mensen hem welbehagen. En God dat allemaal doet. Om zondige mensen te doen, om u te behouden. Om u de boodschap des heils te laten horen. Kinderlijke vrezen, kinderlijk ontzag. Ook voor Gods oordeel. Ja, God die oordeelt. Petrus wist dat ook vanmorgen. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet mijn hart. Dat God ook precies weet hoe we hier zitten in de kerk of thuis. Bij de luistering meeluisteren. Weet God allemaal. We kunnen niks voor God verbergen. En God die zegt, hey, Jan die luistert niet goed. En Piet die... Dat is ook niet goed van binnen. En de engelen die kijken ook. Nee, je wil maar luisteren. Waarom zou ze dat doen? En zo gaat dat dus. Hè? De hemel die kijkt gewoon mee. Hoe wij omgaan met die dingen die God geeft. En hoe we daar nou mee omgaan. En hoe we daaronder zijn. Vandaar dat de engelen niet zijn. Die kijken ook. En die gaan net het heen en weer van de hemel en de aarde. Die worden ook gestuurd door God, want het zijn gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat staat in de Bijbel, in het laatste vers van Hebreeën 1. Dus dat we die God, dat we hele grote gedachten hebben, dat we daar ons ja, ontzag voor hebben. Kinderlijk ontzag. onze Vader. En in de tweede plaats een kinderlijk toevoegen, een kinderlijk vertrouwen. Ja. Wat is dat dan precies nou? En waarom zouden we nou een kinderlijk vertrouwen hebben op God? Nou, stel dat God er nou eens niet was. Of dat God zegt van nou, ik heb de aarde dan gemaakt. En nu laat ik het aan de mensen over hoe ze ermee om willen gaan. Wat denken jullie dat er gebeurt? Nou, dat lezen we in Genesis 3. Als de mensen hun eigen gang gaan, gaat het mis. En wat heeft God nou gedaan? Heeft God de wereld gemaakt? Hij zorgt nog voor die wereld. Hij leidt heel de geschiedenis in deze wereld. En dat we die grote God die dat allemaal doet, dat we daarop vertrouwen. Zoals een kind op zijn vader en moeder vertrouwt. Weet je wel dat voorbeeld, het jongetje boven de trap staat. Het beneden donker hol en zegt vader, spring maar naar beneden. En dat is het jongetje dacht, waarom? Nou, omdat daar beneden aan die trap, daar staat zijn vader. En zijn vader is natuurlijk de allerbeste vader, de allersterkste vader van heel de wereld. Daar kan niemand tegenop. Kinderlijk vertrouwen. En hoe wil God nou dat we bij hem komen? Met ontzag, onze vader. En met dat kinderlijke vertrouwen. Dat als we nou iets aan hem voorleggen. Dat we niet tegen een blinde muur zitten te praten. Dat we niet in een lege kamer zitten te praten. Maar dat we het hebben met de alwetende, de overal tegenwoordige God. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, begin nou maar met onze Vader. Dat we nou van die God die zich in de Bijbel aan ons bekend maakt, niet op een aardse, maar op de goede Bijbelse manier gaan denken en tot hem bidden. En dat zegt dan onze Heidelberger ook. Dus die kinderlijke vrees en dat kinderlijk toevoegen, dat kinderlijk vertrouwen. Die twee dingen, die twee dingen zijn de grond. Ik heb het woordje grond uitleggen. Als je bijvoorbeeld de grond voor onze redding, het fundament voor onze redding en rechtvaardiging is Christus. En er komen maar één soort mensen de hemel binnen. En dat zijn mensen die door het geloof zijn verenigd met de Heer Jezus. Dat is de enige grond. Andere gronden om de hemel binnen te doen zijn er gewoon niet. Het is dus het fundament. Nou, dan zou je in verwarring kunnen raken dat onze vrezen en ons vertrouwen het fundament. Maar dat is natuurlijk fout. Dat is nooit het fundament. Wat er van u ook is, dat is nooit het fundament waarom God naar de mens om ziet. God ziet naar de mens om vanwege het offer van zijn zonen, vanwege zijn eeuwig welbehagen. Dus grond, dan moet u de grondtoon, of de grondtrek, het karakteristieke, hè, dat moet nou bepalend zijn voor het gebed. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder zal afslaan. Hetgeen wij van hem bidden, in recht geloof, dan onze Vader ons aardse dingen ons zegt. Dus onze Heidelberger zegt, waarom beginnen we nou zo? Want dat is een grondtoon, zo, dat is karakteristiek voor het gebed. Omdat we in die manier van bidden uiting geven aan dat God de Vader, door dat grote werk van Christus, dat heilswerk onze Vader is geworden en dat we dat doen in het vertrouwen, dat hij ons om Christus wil, onze beden niet zal afslaan, maar verhoren. Zoals aardse vaders dat wil ook doen. Dan moet ik er nog één ding bij zeggen, want nu wordt het een beetje moeilijk, want als u dat nou leest, dan zegt u, hetgeen wij hem met een recht geloof bidden, dat onze aardse vaders dingen ons zeggen, nimmer afslaan zal. Ja, maar u hebt ook wel eens wat gebeden, toch? En het is niet gebeurd. Je bent erg ziek en dan ga je bidden en de hele dag beter wordt. Ja, en dan word je niet beter. Heb ik dus wel meegemaakt in de familie of in je gezin. Ja, dat je vrouw ziek en de hele dag beter wordt. En dan kom je ook met argumenten en zeg je, ja, we hebben nog kinderen, we hebben nog opvoeding nodig. En hoe moet dat nou verder en zo? Heeft God dat gehoord? Zeker, God heeft dat gehoord. Zeker, God hoort alles. Zelfs een geroep van de jonge raven. Heeft God dat nou ook verhoord? En dan zeg ik eigenlijk, ja, God heeft het ook verhoord. In die zin, dat God doet niet wat wij fijn vinden. Dan moet u opletten, hè. God doet dus niet wat u en ik, wat wij fijn vinden. Hij doet wat voor u en voor mij nuttig is. Dat is een groot verschil. Zeker ook in de opvoeding van kinderen. Hè? Aardse vaders die zoeken natuurlijk het goede voor hun kinderen. Maar dat betekent niet dat zo'n kind maar alles mag doen wat hij zelf wil. En dat zo'n kind alleen maar snoepgoed krijgt en dan weet ik wat allemaal mee. Nee, ouders voeden dat op. En die leren zo'n kind alles eten en die leren zo'n kind zich gedragen. En die leren zo'n kind wat het betekent om een mens te zijn. Nou, zo doet God dat ook. Paulus heeft ook wel eens gebeden. Of die ergens van Satan verlost wordt. Nee, zegt, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Onze Vader. God hoorde wel. En God verhoorde in zekere zin wel. Alleen hij gaf een ander antwoord dan wij misschien graag horen. En dat kom je dan wel vaak tegen in de Bijbel. Het is niet zo dat God zegt, ik zeg niks meer. Ja, dat kan ook gebeuren, maar dan liggen de zonden. Wanneer wil er aan de kinderen antwoorden? Maar hij geeft meestal antwoorden die wij misschien niet zo fijn vinden. Maar God die geeft dingen die nuttig zijn. En wanneer wordt het raadsel dan opgelost? Als er dingen gebeuren die wij niet kunnen begrijpen. Want die gebeuren er nogal. Nou, dat doet de eeuwigheid. En de eeuwigheid, althans voor de gelovigen, dat de Heer belooft, dan zullen de raadsels zijn opgelost. Laat de Heer zien waarom hij dat gedaan heeft. Want de altoos wijze raad des Heeren, de zingende van de Psalm 33. En die komt tot vervulling en zo bidden we. Met een kinderlijk ontzag en met een kinderlijk vertrouwen. En dan spreken we, dan bidden we tot de levende en de horende God. Onze Vader. Nu naar de tweede plaats, nadat die in de hemelen zijt. Maar dit gaan we zingen, dat doen we uit Psalm 103, 106 vers 3. 106 vers 3 en daar lezen we, geef dat mijn oog het goed aanschouw, het welk gaat onbezweken trouw u uitverkorenen toe wilt voegen wat er verder volgt. onze Vader, en dan in de tweede plaats die in de hemelen zijt. Nou is die uitdrukking die in de hemelen zijt, we komen in de Bijbel de hemel eigenlijk op drie manieren tegen. In de eerste plaats is dat de lucht om ons heen. De hemel, dat is wat je ziet om je heen, de hemel. De tweede plaats hebben we het firmament, het heelal zou ik bijna zeggen. Dat is die wereld van alle planeten en de zon en de maan enzovoorts. Dat is de tweede hemel en tenslotte hebben we de derde hemel. En dat is de plaats van Gods heerlijkheid en die wordt hier bedoeld. De hemelen, meervoud, de derde hemel. Paulus zegt ook dat hij is opgetrokken in de derde hemel. Waarom voegt hij dat er nou aan toe, hè? Dat we onze Vader in de hemel, in de derde hemel, is in die plaats der heerlijkheid. Nou, onze Heidelberg gaat het uitleggen, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat is de hemelse majesteit, dat is God dus in zijn heerlijkheid, die een ontoegankelijk licht bewoont, waar Johannes dus iets gezien van heeft, op Patmos, in Johannes de Openbaring 4 en 5, daar zie je dat, die midden van de troon en het lam in de troon en die rol die wordt geopend enzovoorts. En dat is de hemelse majesteit, dat is de hemelse heerlijkheid. En dat wij van die hemelse heerlijkheid niet op een aardse manier gaan denken. Wat is aards denken? Nou, dat is met ons verstand proberen te doorgronden wat God is en wat God moet doen en hoe hij zich moet gedragen enzovoorts. Dus dat we een beeld van God maken, dat we een idee van God maken wat wat ons eigenlijk wel aanstaat. En zo zijn er heel wat aardse beelden van God. Je hebt een heleboel mensen die hebben het vooral over een lieve God. En God is altijd lief. Altijd fijn. Altijd goed. Doet altijd precies wat wij willen. Nou, dat kan best zijn dat we er zo over denken. Alleen die God komen we in de Bijbel niet tegen. Andere mensen hebben het voortdurend over een hele strenge God. Een God die alleen maar oordeel uitspreekt en alleen maar verdoemenis en hel. En ja, dat kan wel zijn. En dat staat ook echt in de Bijbel, die dingen. Alleen, het is niet het enige wat in de Bijbel over God staat. En weer andere mensen die hebben een soort idee van God van heel ingewikkeld en heel moeilijk en zo. En daar moeten gewone mensen maar niet te veel bij stilstaan. Een beetje rooms is dat, maar ook dat is niet de Bijbelse manier van denken. En andere mensen die denken helemaal niet aan God, atheïsten, die hebben helemaal niet een idee van God, en God nooit gezien, dus ik heb er ook geen gedachte over. Het laatste kom je tegen in de wereld, je komt helaas ook tegen in de kerk. Dat we echt wel kunnen werken en naar de kerk gaan en de dag kunnen doorbrengen zonder God. Heb je er ook last van? Het dag kunt doorbrengen zonder God, alsof God helemaal niet bestaat. Dan moet u nodig eens gaan zingen op bergen en in dalen. Overal is God. Overal is God. Kom overal tegen. Dus daar moeten we voor oppassen. Dat we van die hemelse maat niet aard denken, maar dat we daar op een Bijbelse manier over denken. Vandaar dat God ons die hele dikke Bijbel heeft gegeven. Zodat we daarin gedurig lezen, daarin bepaald wie wij zijn, maar ook wie God is, en wie de Jezus is, wie de Heilige Geest en wat God allemaal doet. En dat we door dat voortdurend lezen, ook naar de kerk gaan, het goede en Bijbelse beeld krijgen van God die in de hemelen is. Vandaar dat we ook de Bijbel aanhoudend moeten lezen en bestuderen. Want anders dan gaat u dus verkeerd denken. En u ook voortdurend door die Bijbel moet laten corrigeren. Het kan best zijn dat we allemaal verkeerde gedachten hebben, maar staan ze in de Bijbel. Nou, als het in de Bijbel staat, dan is het goed. En als het niet in de Bijbel staat, dan kan het zijn nut hebben, maar dan hoeven we er op zich niet zo heel veel waarde aan te hechten. Zeker niet voor de eeuwigheid. Dus wij zeggen in de hemelen dat we God, en daar beginnen we dus mee, als die hoge God. Die God die tot ons komt door middel van de Bijbel en door middel van zijn Zoon, dat we van die God niet op een verkeerde manier gaan denken. Het is eigenlijk een gebed om eerlijk te zijn. Onze Vader die in de Heere, maak ons eerlijk. Geef dat we niet een verkeerde gedachte over u gaan koesteren. Kan dat dan? Gemeente, dat is makkelijker, dat gaat sneller dan u en ik, dan we vaak denken. Even iets persoonlijks. Toen mijn vrouw was overleden, van bid je tot de Heer, dan met alles en nog wat. En dan ben je bezig aan bidden en dan ben je eigenlijk het allemaal heel mooi aan het zeggen. En dan je verdriet probeert te formuleren en dan denk je het zo en dan zeg je het nog eens anders en dan probeer je het zo nog eens te doen. En op een gegeven moment zei de Heer gewoon tegen hem, jongen, hou er maar mee op. Dacht je nou dat ik niet wist wat je dacht? Dacht je nou dat ik die gedachten van jou niet lees? Gemeente, vooral in de persoonlijke ontmoeting met de Heer, in het gebed, hè, in de hemelen. Dat nou die God, voordat we al bij hem komen, al weet hoe we bij hem komen. Dat God al precies weet hoe dat nou zit in ons leven. Ja, het gaat nog verder. Eer iets van mij begon te leven is alles in uw boek geschreven. Dus stel u gaat bidden. En God weet al wat er gaat gebeuren. God weet dat al. In de hemelen. De dingen gebeuren niet omdat wij dat zo waarnemen. Nee, omdat God het allemaal zo bepaald heeft. Daarom gebeurt dat. En daarom, zelfs onze gedachten, ons doen, ons laten, het is allemaal door God bepaald. Nou, daar ga je toch van duizen, hè? Dan krijg je die enorme hoge dag van die grote God. Dat we niet op een aardse, maar dat we er op een bijbelse manier over gaan denken. En van zijn almachtige, dan gaat onze Heidelberger dat inkleuren. Die gaat dat handen en voeten geven. Dat we van zijn almachtigheid en van zijn alwetendheid en van zijn alomtegenwoordigheid. We noemen dat onmededeelbare eigenschappen. En dat we van die grote God alle nooddruk des lichaams en der ziel verwachten. Dat er een God in de hemel woont, die alles bepaald heeft, die alles weet. Ja, daar hoeven we dan helemaal niet mee te bidden. Zit je zo in de kerk? God bepaalt alles, hoeven we dan helemaal niet meer te bidden. Zulke mensen heb je ook. En dat is dan zo mooi tegenstrijdig eigenlijk wat er staat in het antwoord. Dat er God alles bepaalt. Alles regeert in de hemelen. De God heeft alles werkelijk in zijn hand. Corona en verdriet en blijdschap. En u kunt het allemaal niet bedenken. God bepaalt dat. En dan zegt onze heilige, nou ga dan maar zitten en dan komt er. Nee. In de hemelen betekent ook dat we nou met alle behoeften, al ons verdriet, al onze blijdschap, al onze vragen, al onze moeite, dat een kleine mens is niet in orde krijgen. Dat we al onze noden van zijn almachtigheid naar lichaam en ziel, het van hem alleen verwacht, dat we dus ons hele leven, ja, ik bedoel dat we ons hele handeltje aan hem toevertrouwen. Ons lichaam, die ziek bent. Wat fijn is, Heer, dank u wel. Onze ziel, dat is ons innerlijk, ons hele bestaan. Dat we ons in de hemel aan die grote God als het ware toevertrouwen. En dat we niet op een aardse, op een rationele, maar op een gelovige wijze daarover denken. En gemeente, dan komen we bij de gebeden van de heiligen. Psalm 25, Heere, wij maken uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Op apostel Paulus. Daarom buig ik mijn knieën. Tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En daarom sluit de Bijbel ook af met een gebed. Ja, kom, Heer Jezus. Dat is dan dat gebed, het begin van het gebed. Leerzaam. Ook voor u en voor mij. En wat hebben we dat onderwijs in dat volmaakte gebed voortdurend nodig. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 109 en daarvan het 18e vers. 109, vers 18 gaan we samen zingen. Ik zal de Heer op het hoogste prijzen, zal hem bij velen eer bewijzen en wat daar verder volgt. Gemeente, namens de kerkraad delen we u nog mee dat deze week de collecten bestemd zijn voor DMZ, kerk en schulddelging. Woensdagavond weer de gebruikelijke meditatie zal plaatsvinden. De bijeenkomst begint om 19:30 s'avonds en u bent allemaal hartelijk welkom, hetzij hier in de kerk of via de livestream. De tweede huwelijksafkondiging van Jorg Schreuder en Willemieke van de Beukel. De kerkelijke kwestie zal plaatsen op woensdag 28 april om 15:30 in de Elimkerk al hier door dominee G. van Manen. De tweede huwelijksafkondiging van Rudy van de Munt en Bettine ten Klooster. De kerkelijke kwestie zal plaatsen op donderdag 29 april om 17:30 in de Elimkerk al hier door mij. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Verder heb ik bedankt voor het beroep van Riland Bad. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw hart tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.